Goedemiddag, zusters en broeders, jongelui, kinderen. Welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden en gemeenteleden en luisteraars die de dienst elders of later meebeleven. De voorganger deze middag is dominee Van Roekel uit Bennekom. En het thema voor de dienst is de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Bijbehorende schriftlezing is uit de profetie van Nehemia, hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 13. Er zijn tijdens de dienst zoals gebruikelijk twee collecten die voor de slotzang worden gehouden. De eerste is voor de kerk en de tweede is voor de kerkelijke kas diaconaat. Na de dienst is de collecte bij de uitgang voor het bouwfonds. Ik herinner u er nog aan dat op Deoverlente 20 november een gemeenteavond wordt georganiseerd met als thema de eredienst. Tijdens die avond is professor Dr. M.J. Kater, hoogleraar praktische technologie aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, onze gast. En hij zal dan een lezing over dit onderwerp verzorgen. De avond begint om 19:15 en iedereen is van harte welkom. Er staat meer informatie op de zondagsbrief. We zingen nu als voorzang Psalm 65, vers 6. En de kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt, die eeuwig leeft en daarom nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader. Door Jezus Christus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wist u gemeente dat van alle heilige boeken de Bijbel het vaakst en ook het meest nadrukkelijk spreekt over vreugde? De dienst van God is een dienst vol vreugde Ja, in God zelf is een eeuwige vreugde. Daarover lezen we uit Nehemia en zingen we uit Psalm 97, vers 1 en 7. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En dan vooral ook vers 7. Gods vriendelijk aangezicht geeft ook vrolijkheid, maar heeft vrolijkheid en licht. We zingen samen op Psalm 97, vers 1 en 7. Wordt deze vreugde ontvangen? Daar geeft Psalm 26 het antwoord op. We zingen na de geloofsbelijdenis uit de berijming vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Na de geloofsbelijdenis Psalm 26 vers 8. En ieder van u en jullie spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. de vergeving van de zonden, de opstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen gaan lezen uit Nehemia 8, de verzen 1 tot en met 13. Nehemia 8, de eerste 13 verzen. Wat er vooraf ging, onder leiding van Nehemia, in afhankelijkheid van de Heere, met saamhorigheid en enthousiasme, is het volk van God in Jeruzalem begonnen aan de herbouw van de muur, de muren, die heel lang verwoest lagen. In 52 dagen is dat werk ondanks alle tegenstand voltooid. En aan het begin van Nehemia 8 lezen we dan het vervolg. Nehemia 8, 1 tot en met 13. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente. Zowel mannen als vrouwen en al wie, wat zijn verstand betrof, in staat was er naar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. Hij laat daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren er naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja met Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maazea aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hazem, Hasabdana, Zachariah en Mesullam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heer, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, amen, amen. Ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Jezua, Bani, Serepja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maazea, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwees het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Ze lazen het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Ezra, de priester en schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen: ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen: wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekendgemaakt had. Tot zover de schriftlezing. We bidden samen om de leiding van de Heilige Geest en doen voorbeden voor onze broeder H. Diepeveen, Oleander 12, die vanmorgen is opgenomen in ziekenhuis de Gelderse Vallei met verschijnselen van longontsteking. Laat ons bidden. Dat was uw woord, Heere, wat we samen lazen. Dat oude boek met al die verschillende geschriften uit allerlei tijden en soms ook uit verschillende culturen. Door verschillende mensen geschreven, waarvan we geloven dat u het hebt geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat het uw woord is, uw stem, en dat het met gezag tot ons komt, ook vanmiddag. En daarom buigen we ons in eerbied voor u, de God die spreekt. Belijden we onze blindheid voor de dingen van het evangelie. Wij lezen de woorden, horen de teksten. Maar het gaat ons het ene oor in en het andere oor uit als uw Heilige Geest ons niet bepaalt bij de dingen die we lazen. En bidden we ootmoedig dat uw Heilige Geest deze dienst zegent. Voor alle hier in de kerk. En voor mensen die thuis meekijken of meeluisteren. Heer, wilt u spreken? Wilt u zich krachtig en heerlijk openbaren in ons leven voor het eerst of opnieuw? Wilt u klein maken en uzelf verheerlijken? Wilt u die levend bent doodmaken wat in zichzelf verloren is? Levend maken wat in zichzelf verloren is? Wilt u eer voor uw naam bereiden? En wil dan aan ons doen en met ons doen wat u goed vindt. Heer, u weet wie we zijn. U weet wat de zon in ons leven teweeg heeft gebracht. U weet hoe ons leven zonder u is, gericht op onszelf, vervreemd van het waarachtige leven, vol van dingen die uitdaging kunnen betekenen, maar geen houvast brengen. Als in een doolhof dwalen zonder oriëntatie en houvast. Wij bidden u, wees ons genadig. Zegen uw woord en bepaal ons door de Heilige Geest bij de kracht en de heerlijkheid van dat levende woord van u. Zeg in uw dienaar en ieder die een taak heeft te vervullen. En dan onze voorbeden voor onze broeder Diepeveen, die opnieuw moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Ik wil hem met uw nabijheid omringen en met kracht nabij zijn bij alle die bij onze broeder horen. En laat uw zegen de behandeling zo mogen begeleiden dat onze broeder weer mag herstellen. Maar geef bovenal een geestelijke zegen. Dat in dagen van moeite, van ziekte, van zorg, hij en wij met hem onze hoop mogen stellen op u. En dat we dat door het geloof mogen weten. Wat waarachtig houvast is. Namelijk dat we niet van onszelf zijn. Maar in leven en sterven. Met lichaam en ziel beide. Het eigendom van de trouwe zaligmaker, onze Heer en Heiland. Jezus Christus. Die voor al onze zonden heeft betaald. Met zijn kostbaar bloed. En die ons bewaart in de kracht van de genade. Tot de eeuwige heerlijkheid die u bereidt voor alle die u lief hebben. Hoor ons zo in bidden en danken. Om Jezus wil. Amen. In Nehemia 8 gemeente is niet alleen sprake van vreugde waartoe Nehemia het volk van God oproept, maar ook van grote verslagenheid door de wet van God en de geest van God bewerkt. Een volk door schuld getroffen en verslagen. Daarom zingen we ter inleiding op de preek uit Psalm 143, de versen 1, 2 en 8. Psalm 143, vers 1, 2 en 8. De tekst voor de verkondiging, gemeente, komt uit Nehemia 8, vers 11b. Nehemia 8, vers 11b. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Het thema voor de preek is eenvoudig. De vreugde van de Heere, dat is uw kracht. We zien drie dingen. Het volk van God is één. De wet van God werkt berouw. En de vreugde van God geeft kracht. De vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Het volk van God is één. De wet van God werkt berouw. En de vreugde van God geeft kracht. En na de woordbediening zingen we uit Psalm 43, de verzen 4 en 5. Dan ga ik op tot Gods altaren. Psalm 43, vers 4 en 5. Het is, jongens en meisjes, nieuwjaarsdag van het jaar 444 voor Christus. Lang geleden dus. En bij het aanbreken van de dag, als het licht wordt, zeg 6 uur in de morgen. Bij het aanbreken van de dag is het al zwart van de mensen in de straten van Jeruzalem. Mannen, vrouwen, gezinnen, alleenstaande, kinderen, vanaf een jaar of 7, 8 en ouder, staat er 2 keer ieder die wat zijn verstand betrof het een beetje kon begrijpen. Mannen, vrouwen, kinderen, waarheen? Allemaal op weg naar het plein voor de waterpoort. En waarom? Het is de eerste van de zevende maand. En de eerste van de zevende maand is volgens de Joodse kalender de nieuwjaarsdag. En de nieuwjaarsdag is in de Joodse traditie een feestdag die uitbundig wordt gevierd met eten, met drinken, met vrolijkheid, met geschenken. Maar ook met een eredienst. Ze komen naar het plein voor de waterpoort voor een eredienst. En deze nieuwjaarsdaggemeente is dan bijzonder, omdat het de eerste is na de herbouw van de muren van Jeruzalem en ook kort na de herbouw van de muren van Jeruzalem. Een soort inwijdingsmoment, een ingebruikname van de muren van de heilige stad. Alle vroeg in de morgen op weg naar de eredienst. En het eerste wat opvalt, gemeente, is dan dat het volk van God eensgezind is. Er staat, ze kwamen als één man. Met alle verscheidenheid die er is, maar toch als één man naar het plein voor de waterpoort. En welke eenheid is dat? Dat is om te beginnen, gemeente, een eenheid in dankbaarheid. De muren van Jeruzalem zijn hersteld. Eindelijk. Jaren en jaren lagen de muren van Jeruzalem voor een deel in puin, de stadspoorten verbrand. En de moed om het aan te pakken ontbrak. En iedereen zag het, maar bleef passief. Toen kwam Nehemia, kreeg het op zijn hart om daar een plan voor te ontwerpen. Mobiliseerde de mensen. En in afhankelijkheid aan God en in enthousiasme is dat werk van de herbouw opgepakt en in 52 dagen geklaard. Ondanks de tegenstand waarover we lezen. En vandaag is dan de herbouw van de muur voltooid. Is het nieuwjaarsdag in een beveiligd, beschermd Jeruzalem. Eén in dankbaarheid. Maar ook één gemeente in een honger naar Gods woord. Want als het volk samenkomt, vragen ze Ezra de schriftgeleerde naar onderwijs uit de wet. Dat stond zonder twijfel op het programma. Dat hoorde bij de eredienst. Maar het volk vraagt er nadrukkelijk om onderwijs uit de wet. Open de schriften en laat Gods woord vandaag tot ons spreken en deze dag bepalen. Honger naar Gods woord. Wat het Nieuwe Testament noemt Dat je als pasgeboren kinderen verlangt naar de melk, de evangelische melk, om daardoor te groeien. Verlangen naar het woord. Het volkgebed is ook één in ontzag voor dat woord. Dat woord vraagt ontzag. Maar hier is ook een eenheid in heilig ontzag voor die wet van God. Waaruit dat ontzag blijkt, ik noem een paar dingen. Uit de verhoging die voor Ezra gemaakt wordt om vanaf de verhoging het volk te kunnen toespreken. Is natuurlijk praktisch. Vanaf een verhoging ben je beter zichtbaar en beter verstaanbaar. Maar heeft ook een geestelijk aspect in zich. Het woord is het woord dat van boven komt, dat gezag heeft, dat hoger is dan wij. Zoals een preekstoel wil symboliseren. Het woord komt met gezag, de levende God spreekt. Maar uit het ontzag nog meer blijkt. Uit de lofprijzing die Ezra aan het begin van de schriftlezing uitspreekt. Geloofd zij de Heere, de grote God. Schriftlezing en lofprijzing hangen altijd samen in het Oude Testament. Waaruit het gezag, het ontzag nog meer blijkt. Bijvoorbeeld uit het dubbele amen dat de gemeente van God uitspreekt na de lofprijzing. Ezra zegt, geloofd zij de Heere, de grote God. En de inwoners van Jeruzalem zeggen amen, amen. Zoals wij straks gaan zingen. Een dubbel amen als onderstreping van deze geloofsbelijdenis. Zo is het, dit is waarachtig. En direct daarna vallen ze op de grond. Ze stonden. In de eredienst van Israël werd er meer gestaan dan gezeten. Ze stonden. Uit eerbied voor het woord van God. En vallen direct daarna op de knieën op de grond. Om zich dan weer klein te maken in de verheerlijking van God. Waaruit het ontzag voor de God en zijn wet blijkt. Nog meer blijkt. Dat is gemeente uit de bereidheid om urenlang de wet van God te horen en geestelijk te verwerken. Urenlang. Want deze samenkomst begint bij het aanbreken van de dag. Zeg 6-7 uur in de morgen. En loopt door tot de middag. Hoe lang ze daar bij elkaar waren, jongens en meisjes? 6-7 uur. Of nog meer. En al die tijd werd de wet van God voorgelezen. Eerst door Ezra, de schriftgeleerde, oud en grijs geworden in de dienst van de Heere. Daarna door de priesters en de levieten. Die tussen de mensen in gingen staan, bijna in groepjes zoals wij dat wel doen. En dan in de kleine kring de mensen het woord van God uitlegden en aan het hart brachten. Een toepassing en concretisering van het onderwijs. Urenlang onderwijs uit de wet. Niemand liep weg. Niemand keek ongeïnteresseerd. Niemand zat onderuitgezakt. Er was een focus, een concentratie op de wet van God in zijn uitleg. En waarover ging dat onderwijs van de wet dan? Dat onderwijs uit de wetgemeente ging over het slot van het boek Deuteronomium. Want dat was in die tijd van het jaar de zevende maand aan de orde. Het slot van het boek Deuteronomium. En waar gaat het over? Het gaat over twee dingen. Het gaat over de God die zijn volk zegen en vloek voorhoudt. In een indringend, bijna hartstochtelijk appel op het volk van God. Zegen en vloek. Verbondszegen en verbondsvloek. Zegen, heerlijk. Zegen voor wie in Gods wegen wandelt. Zegen voor wie voor de genade van God leert buigen. Zegen voor wie de gehoorzaamheid aan Gods geboden zoekt. Maar ook vloek. In die Bijbelse zin van het woord, weet u wel. Waar de eeuwige toren van God in doorklinkt, vloek. Voor wie God ongehoorzaam is. Voor wie liever eigen wegen gaat. voor wie liever de afgoden wil dienen en belijden. God zegt, zegen en vloek houd ik u Israël voor. In alle ernst. En dan loopt het slot van het boek Deuteronomium uit op het tweede. En dat is dat God zijn volk plaatst voor de beslissende keuze tussen leven en dood. Want de zegen van het verbond brengt het leven. De vloek van het verbond brengt ons in de dood. En dan zegt God, lieve mensen, zegen en vloek heb ik jullie voorgehouden. Kies dan het leven. Zoals een vader zijn kind kan smeken. Zoals een jongen zijn meisje iets uit haar hart wil ontlokken. Alsjeblieft, kies dan het leven. Dat werd gelezen. Urenlang. En het volk luistert en verwerkt en spreekt erover. Eerbied voor de wet van God. U zegt een werk van de Heilige Geest? Jazeker, een werk van de Heilige Geest. Dat is niet wat van nature ons leven is. Want van nature hangt ons hart en leven aan heel andere dingen. Dit is nou wat de Geest werkt in de gemeente en in het leven van de gelovigen. Honger naar Gods woord? Is het er? Hoe ging je naar de kerk vanmiddag? Gebeden, verlangen? Honger naar Gods woord, eerbied voor Gods woord. Ook als het wel eens een keertje langer duurt. En een eerbiedig buigen onder dat woord. En wat werkt dat dan uit? Dat werkt uit, gemeente, dat het volk van God hier ook weer in een eensgezindheid, dat het volk van God hier verslagen is voor Gods aangezicht. Er wordt gehuild. De nieuwe muur blijkt gelijk een klaagmuur te worden. Er wordt gehuild. Er wordt verdriet beleefd die als rouw wordt omschreven. Het volk is in rouw. Ze horen de wet. Urenlang. En die wet van God, gemeente, u weet, dat is als een spiegel. De wet van God is als een spiegel. En een spiegel maakt altijd eerlijk. Met foto's kun je tegenwoordig van alles en nog wat shoppen. En het mooier maken, aantrekkelijker maken. Buisjes, pukkeltjes wegcamoufleren. Maar een spiegel vertelt ons altijd de waarheid. En Gods wet is als een spiegel, Gods heilige wet, waarin de ernst van Gods woord tot ons komt. God zegt, doe dit en gij zult leven. God liefhebben boven alles, daarnaast als onszelf. De 10 geboden als een samenvatting van Gods heilige bedoeling over ons leven. En je kijkt in die wet. Herkent u dat? Je kijkt in die wet. Je hoort Gods eis, je legt je leven ernaast. En je beseft wie je voor de Heere bent. En dat is niet alleen maar een mens waarvan je kunt zeggen, de beste breister laat wel eens een steek vallen. Dat is een mens die klein is voor Gods aangezicht en nietig. En verloren. En ten dode opgeschreven. God zegt, alles liefhebben, God en de naaste. En ik ben zo op mezelf gericht. God zegt bij de geboden, dit is de weg, wandel daarop. En ik wil graag ernaast wandelen. God zegt, heilig zult u zijn, want ik ben heilig en ik ben van mezelf zo verschrikkelijk onheilig en onzuiver. De wet van God die werkt verslagenheid, berouw, droefheid naar God, mag u ook zeggen. Zo noemt het Nieuwe Testament dat, droefheid met je hart die zich op God richt. Wordt hier ook met tranen beleefd. De mensen huilen. En huilen deden ze in Israël, jongens en meisjes, ook echt. Met hun hele lichaam bijna, met hoofd schudden, met tranen over je wangen laten lopen. En wij zijn mensen die ook wel een beetje stilletjes kunnen huilen. Dan zie je dat iemand verdrietig is, maar je merkt het bijna niet. Maar in Israël werd er ook echt met tranen en soms ook luidkeels gejammerd en gehuild. Of bij verdriet tranen horen heeft te maken met cultuur, met karakter, met aanleg. De een heeft het makkelijker dan de ander. Maar het gaat hier niet om de tranen op zich, maar om de beleving, om het hart. Israël is verslagen voor Gods aangezicht. En daarom is het verdrietig. Ze hebben gezondigd tegen de Heer die zo goed voor hen was. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Ja, wij en onze vaderen. Schuldbesef, door schuldbesef getroffen en verslagen. En dat is, gemeente, iets wat in de omgang met God werkelijk heel wezenlijk is. Is bij de ene gelovige soms sterker dan bij de ander, maar is in de omgang met God werkelijk heel wezenlijk. Zoals ook de vreugde heel wezenlijk is, zoals we zo zullen horen. Een schuldbesef, droefheid naar God, de geest van God, door het evangelie, door de prediking van de wet, door de eis van Gods recht, dat de geest van God ons plaatst voor het heilig aangezicht van de Heere. En dat je daar iets van jezelf ontdekt. En dat het je klein maakt en verootmoedigt. Wij hebben, zegt Israël, gezondigd. De tranen krijgen hun vrije loop. Maar opvallend, gemeente, dan zegt Nehemia. Ezra las de schriften voor. Hier is Nehemia dan weer de woordvoerder. Gods dienaar. Dan zegt Nehemia, huil niet langer. Hij maakt er een einde aan. Wees niet langer bedroefd en wees niet langer in rouw. Hoezo? Is het niet juist een zegen als het volk van God tot verootmoediging komt? Juist na zoveel jaren van oppervlakkigheid en passiviteit en soms ook ongeloof? Zeker. En toch zegt Nehemia, Israël, wees niet langer zo verdrietig op deze manier, in schuldbesef, verdrietig. En waarom? Niet, gemeente, omdat Nehemia een man zou zijn die moeite heeft met emotie in de omgang met God. Die tijd is geweest, ook onder ons, is veel minder geworden. Maar zijn er nog altijd mensen die moeite hebben met emotie in de omgang met God? Met mensen die hun verdriet uiten, die schuld beleven, die blij zijn, die uitbundig willen zingen. Op hele noot of op minder hele noot. Maar die hun hart in de omgang met God willen laten meespreken. In vreugde, in verdriet, in zorg, in overwinning. Nou, Nehemia is niet iemand die daar moeite mee heeft. Want Nehemia weet als dienaar van God heel goed wat al Gods dienaren en kinderen weten, namelijk dat geloof altijd gevoelig wordt beleefd. Waar of niet? Genade wordt altijd gevoelig, zo u wilt, bevindelijk beleefd. Dat raakt je hart. Dat laat je niet in de koude kleren. Dan worden de snaren van je ziel geraakt. Dan komt er iets in beweging, dan word je verdrietig, dan word je blij, dan krijg je hoop, dan kom je tot leven, dan komt er iets in beweging, ook in de sfeer van de emotie. Zoals Nehemia heel goed weet. Nehemia zegt ook niet, maak een einde aan die tranen, omdat Nehemia schuldbesef wil relativeren. Alsof Nehemia zou zeggen, mensen, zo erg is het niet. Het valt wel mee. Nou moet je niet zo somber doen. Schuldbesef, ontmoediging, droefheid naar God. Laat het even. Niet zo moeilijk doen. Nehemia weet als dienstknecht van heel, heel goed hoeveel schuld hier ligt bij het volk van God. En hoeveel reden er is om je voor de Heere te verootmoedigen. Werkelijk, werkelijk. En toch zegt Nehemia, huil niet langer. En daar heeft hij twee argumenten voor. Het eerste is de aard van deze dag. Het is de eerste van de zevende maand, de Joodse nieuwjaarsviering. Rosh Hashanah. Zoals het vandaag nog altijd wordt gevierd. Het is nieuwjaarsdag. En nieuwjaarsdag, jongens en meisjes, was en is in Israël een feestdag. Een feestelijke dag. Met een eredienst, met eten en drinken, met vrolijkheid en gezelligheid. Met uitdelen aan anderen. Dat moet Israël dan ook gaan doen. Uitdelen aan armen en anderen. De nieuwjaarsdag is een feestdag. En de feestdagen van God, geldt nog altijd. De feestdagen van God. Oude Testament, Pasen, Pinksteren, Loofhuttenfeest, Nieuwjaarsdag. In onze tijd, Kerstfeest, Pasen, Goede Vrijdag, Hemelvaart, Pinksteren. De feestdagen van God willen ook echt feestdagen zijn. In een blijde sfeer, met lofzang, met vreugde. En dan is er wel plaats voor verdriet en verslagenheid, maar mag die verslagenheid niet alles beheersen? Dan geeft Nehemia het verband weer aan. Deze dag is heilig voor de Heere uw God. En op zondag past het echt niet. Als het volk van God alleen maar treurt over de eigen zonden, dan wordt de dag tekort gedaan. Deze dag is de Heere uw God heilig. Ga daarom naar huis, zegt Nehemia. Eet maaltijden. Samen. Israël vierde de feesten altijd samen. Ga lekkere drank drinken. Het zal wel wijn zijn. Met alcohol. Laag in de alcohol. En deel uit. Aan mensen die niemand hebben om mee te delen. Deel uit aan de armen. Aan de vreemdelingen. Aan de vluchtelingen en de asielzoekers onder u. En vier zo samen feest van nieuwjaar. Want deze dag is de Heere uw God heilig. Dat is het eerste argument. En het tweede, het belangrijkste en ook het meest diepe. Dat is dan de tekst. Wees niet bedroefd, zegt Jeremia of Nehemia. Want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De vreugde van de Heere. Dus niet de vreugde in de Heere, maar de vreugde van de Heere. Wat dat is? De vreugde die in de Heere zelf is. Niet alleen maar bij God, maar ook in God zelf. Er is dus, gemeente, vreugde in God. Staan wij niet zo vaak bij stil? Wij kennen allerlei eigenschappen van God die we ook belijden in onze belijdenissen. Dat de Heere barmhartig is en genadig en soeverein en rechtvaardig en vol vaderlijke bewogenheid. Maar de Bijbel zegt, daar hoort ook vreugde bij. God is een God van vreugde. Die zich verheugt over zijn schepping. Die blij is over het werk van zijn handen. Die net als de engelen vrolijk is als een zondaar zich bekeert en tot hem komt. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid. Het straalt er vanaf. Als je de Heer zou kunnen zien bij wijze van spreken, het straalt er vanaf. Zoals je soms mensen ziet, overlopend van vreugde en die ogen, die stralen, die schitteren, de glimlach, de hele uitstraling. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. En dat zegt Nehemia. Die vreugde Israël, is uw kracht. De Heere heeft niet alleen vreugde, maar geeft ook vreugde. En die vreugde is dan als een kracht, als een motor, die in ons leven weer nieuw perspectief en nieuwe energie geeft. Is als een vuur dat de liefde weer aanblaast en sterker maakt. Is als een olie in de raderen waardoor het leven van het geloof weer nieuwe impulsen en stimulansen krijgt. De vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Alsof Nehemia tegen dat verslagen volk zegt: nou moet u daar niet in blijven hangen. Klinkt misschien wat onerbiedig, zo bedoel ik het niet. U bent verslagen. Dat is het werk van Gods geest. U hebt ook reden om zich voor God te verootmoedigen. U kunt ook voor God niet bestaan. Inderdaad, wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen. Maar, zegt Nehemia, dat is niet uw kracht. Daar kan je kracht nooit liggen. Onze kracht ligt niet in verslagenheid, in droefheid naar God. Uw kracht, zegt Nehemia, ligt in de vreugde van de Heer. En werkelijk ook daar alleen. Dus als je bedroefd bent over je schuld, dat werkt de geest ook vandaag. De geest gaat met ieder zijn eigen gang, met elk kind van God een andere weg, maar de geest werkt ook vandaag schuldverslagenheid. Als je schuld beseft voor God, hoe dan ook, dan zegt de Heere, dat is een zegen, maar daar kan uw kracht niet liggen. De vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En als je om andere redenen verslagen bent voor Gods aangezicht, omdat er zoveel verdriet is in je leven, en je werkelijk de weg van God niet meer ziet en de hand van God niet meer ervaart, omdat je in rouw bent en je wil het verlies een plekje geven, maar het lukt niet erg om de draad weer op te pakken en dat drukt je te neer. Omdat je strijdt tegen een depressie, die altijd meer weer de neiging heeft om je somber te maken, terwijl je juist hoop wil hebben en blij wil zijn. Als je jong bent en iedereen is opgewekt en uitgelaten en vol toekomstperspectief, je gaat er wat van maken, het leven ligt voor je. En je bent 's avonds alleen en ligt op bed en denkt: wie begrijpt me eigenlijk? Ik heb er geen zin in het leven, in de toekomst. Ook als je om een andere reden verslagen bent voor Gods aangezicht, daar kan onze kracht niet in liggen. De vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Gaat dat vandaag nog? Jazeker. Gaat dat voor jonge mensen vandaag? Ik zit even te kijken waar de jongelui zitten van de jeugdvereniging en de jeugdvereniging uit Ede. Ik denk daar. Ja, dat geldt vandaag nog. Ook voor jullie. Jullie groeien op in een samenleving die iedereen voorhoudt, zeker jonge mensen voorhoudt. U herkent de uitdrukking vast wel, dat je in je kracht moet gaan staan. Mensen moeten in hun kracht gezet worden. In je kracht gaan staan. En weet je wat dat betekent? Dat betekent volgens de mensen die hiervoor pleiten, dat je de dingen doet op de manier zoals jij wilt dat ze gedaan worden. Dus dat je de dingen op je eigen manier doet. En je niet gedrag laat aanpraten, gedrag ontwikkelt, dat je geen dingen doet omdat anderen dat van je vragen. Ouders, de baas, de kerk, God. Je moet in je eigen kracht gaan staan. En ik las op internet dat iemand schreef, ik vind het geweldig om in mijn kracht te staan. Ik hoef niet meer te twijfelen, ik hoef geen onzekerheid meer te voelen. In je kracht gaan staan. Maar is dat stabiel genoeg? In je kracht gaan staan. Wat betekent dat? Voor het samenleven en het samenwerken met anderen. Want als ik in mijn kracht ga staan, dan raak ik de naaste uit het oog. Wat betekent dat voor de zwakken in de samenleving die op onze hulp zijn aangewezen? Als ik in mijn kracht ga staan, dreigen zij de dupe te worden. Maar vooral, kijk maar even naar jullie jonge mensen. Is dat nou werkelijk een stabiele basis om in je eigen kracht te gaan staan? Wat is onze kracht eigenlijk? Wat is mijn kracht? Mijn kracht stelt niet zoveel voor. Het is een veer die je wegblaast. Een wolkje in de lucht zoals in de winter. Als je adem uitblaast, een ademwolkje. Het is zo weer weg, het is niks. Het kan wel wat lijken met een zwart pak en zo, maar het is uiteindelijk werkelijk niks. Vlees ben ik. En andere mensen ook. En daarom, jonge mensen, dat kan werkelijk onze kracht niet zijn. En als je het daar zoekt, dan zoek je het verkeerd. De vreugde van de Heere, zegt God, dat is uw kracht. En hoe je dat ontdekt, dat zongen we uit Psalm 26. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe ontvang je die vreugde? Als je leert knielen. En knielen is in de Bijbel een uiting van je klein maken, van overgave. Als je je leert overgeven aan de Heer. Want als ik klein word, wordt Hij groot. Als ik me verootmoedig, komt Hij met zijn zegen en genade. Als ik me schuldig weet, komt Hij met zijn vreugde, zijn heerlijke evangelische heilige vreugde in mijn hart in beginsel en later volkomen. Wanneer ik voor u kniel. Kijk nog even naar jullie jonge mensen. Ik heb in deze kerk bijna 40 jaar geleden wekelijks gezeten. Althans in het oude gebouw. Zondag aan zondag. Soms met interesse en soms ook helemaal zonder interesse. En ik zat er en ik hoorde het. En het ging heel vaak het oor in en het oor uit. Het was helemaal niet dwars, helemaal niet tegen, helemaal niet vijandig. Er was ook geen overgave. Er was ook geen zoeken van de Heer. Er was ook geen verlangen om die God te kennen als de God van mijn leven. Tot God zelf. Notabene door een preek van een oude dominee. Totdat God zelf me in beweging bracht om voor de Heere te knielen. Dat mag je op je eigen manier doen. Mag je op je eigen manier zoeken. Maar alsjeblieft, zoek het. In de gebeden, in bijbelstudie, in een lied. Want God heeft iets, als ik het zo mag zeggen, wat je alleen op die manier in je leven leert kennen. Een vreugde die alle verstand te boven gaat. En als je zegt, ik kan er met mijn hart maar niet bij. Bij die vreugde niet, maar ook bij het knielen niet. Dan herkennen anderen dat is ook waar. Daar kunnen we vanuit onszelf ook helemaal niet bij. Dat is van ons uit ook onmogelijk. Ons hart neigt naar andere dingen. Maar dan mag je er ook om bidden. Wat God heeft beloofd, zal Hij in het leven van zijn kerk ook waarmaken. Zoek en je vindt, klopt en de deur van de vreugde gaat voor je open. gaat ook voor u die de vreugde mist. Gaat ook voor u die de vreugde mist en denkt prima zo. U zit hier in de kerk en denkt misschien ik hou de boel voor de buitenkant een beetje fatsoenlijk. Zijn de ouderlingen op huisbezoek ook een beetje aardig. Maar diep in mijn hart moet ik er niks van hebben. Mag ik vanmiddag zeggen, u weet werkelijk niet wat u mist. U weet werkelijk niet wat u mist. De vreugde van de Heer. Dat wil uw kracht zijn. Ook voor mij, zegt iemand. Denkt u dan aan hem, die we als onze heiland en zaligmaker belijden. De Heer Jezus Christus. Denkt u aan hem, als hij aan het kruis hangt. Wat gebeurt er? Dan is de vloek, waar het in Deuteronomium over ging, dan is de vloek van de wet. Vervloekt wie aan het hout hangt, dan is de vloek van de wet voor hem. In al die verschrikkingen, waar onze belijdenis van zegt, helse benauwdheid, angsten, onuitsprekelijke kwellingen. Het oordeel van God dat over zijn leven gaat en dat hij wegdraagt, plaatsvervangend. En als u aan hem denkt, dan kunt u toch niet meer twijfelen over de vraag of God het u wel zou willen geven. Want de zaligmaker heeft werkelijk alles gegeven voor zijn volk om deze vreugde te verwerven. Voor hem de vloek. En voor u de vreugde. En daar zit dan gemeente ook nog iets in van de eeuwige heerlijkheid. De belijdenis heeft het over een beginsel van de eeuwige vreugde. Iets, het is een voorsmaak, het is maar een begin. Het is hier nog omgeven door strijd, door zorgen, door moeite, door verdriet. Heel opvallend. Direct na deze nieuwjaarsdag gaat Israël uitbundig loofhuttenfeest vieren met alle vrolijkheid van dien. En daarna komt er een nationale boete- en berouwdag waarbij de schuldbelijdenis wordt onderstreept en herhaald. Dus de vreugde is hier nog aangevochten vreugde. Waarbij vreugde en verdriet elkaar voortdurend afwisselen. Maar voor het volk van God is de eeuwigheid een eeuwigheid vol vreugde. Waar de wereld, de Openbaring zegt het, en waar de wereld strijdend en in ongeloof de ondergang tegemoet gaat. God zal zeggen, ik heb je nooit gekend. Ga weg van mij. Buiten de duisternis, wroeging, eeuwige ondergang. Daar is voor het kind van God het perspectief van de eeuwige vreugde. Wat is sterven voor een gelovige? Het is dit. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God. Mijn God. De bron van vreugde, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. We willen samen danken. Heere God van de eeuwige vreugde, we prijzen uw heerlijke naam. Dat u zich in het evangelie zo aan ons openbaart. Dat uw heilige geest uw dienaren zo laat reageren. Op schuldverslagenheid, op droefheid naar God in de kring van uw volk. Uw geest werkt berouw. Die diep doorleefd wordt voor uw aangezicht. Waar het verdriet van ons hart soms ook werkelijk tranen teweeg brengt. En doet bidden, ga niet met uw knecht in het gericht, o God. Want niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Maar die tegelijk wijst op de bron van vreugde die uiteindelijk in uzelf ligt. De God die vreugde heeft en die vreugde geeft. Door hem. We prijzen uw naam, Heere Jezus. Die in de grootste vernedering. Het licht was in alle opzichten uitgegaan over uw leven. De vloek die ons zou moeten treffen hebt gedragen. Opdat de zegen van het verbond tot ons zou komen. Voor u de duisternis. De eeuwige dood, het oordeel over de zonde, de godsvervreemding. Waardoor ook de vreugde uit ons leven werd gebannen. Voor ons het heil dat u door het evangelie brengt. We bidden om geloof. We bidden om de werking van de geest die ons leert buigen. Heere, voor de knieën is dat soms al een opgave, voor ons hart nog veel meer. Wil het doen. Wilt u het doen? We bidden dat voor heel de gemeente. Ook voor de jongeren. Als de jeugdvereniging vanavond met de jeugdvereniging van Ede preekbespreking heeft. Laat ook het samen zijn stimuleren om werkelijk u te zoeken, te dienen. Die vreugde te beleven. En op hun manier dan ook uit te zingen en uit te dragen. Zeg in de gemeente. Bidden voor dominee Van der Ree, voor zijn vrouw, voor hun gezin. Voor dominee Visser, de missionair predikant van de gemeente. Wil hem tot rijke zegen stellen. Voor de ambtsdragers, de emeritiepredikanten. En voor elkaar. Overal is in de kring van uw volk verdriet. Pijn. Lichamelijk, soms ook geestelijk. Is moeite om te leven, om te overleven. Is teleurstelling, miskenning, depressie. Heer, u weet het. U weet ook wel op welke manier de dingen in ons leven een plekje hebben. Bij ons allemaal. Ontferm u genadig over ons leven, wees onze vader. En neem ons voor uw rekening. En als de weg moeilijk is, laat geloven dan schuilen zijn. Ik schuil bij u in mijn benauwde dagen. En doortrek ons leven in alle omstandigheden. Van die onuitsprekelijke vreugde. Die u in de eeuwigheid volkomen zult openbaren. Maar die toch ook hier. In dit leven, door het geloof. Mag worden ontvangen. Want uw aangezicht heeft vrolijkheid en licht. En geeft vrolijkheid en licht. Vergeef wat niet goed was. Neem ons voor uw rekening deze avond, deze nacht, de nieuwe week. We bidden voor het werk van de generale synode. Als deze week de eerste vergaderweek wordt gehouden, wil de broeders afgevaardigden leiden door uw heilige geest. Bewaren wij uw woord. En tegelijk ook zicht geven op de vraag hoe we in deze tijd kerk zijn, trouw aan het evangelie. Met een open oog voor de roeping. Om in deze geseculariseerde, multiculturele samenleving het evangelie te dienen. En de naam van Christus te getuigen. We bidden het u. In de vergeving van al onze zonden. Tot eer van uw naam. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God. Te prijzen tot in alle eeuwigheid. Amen. U krijgt gemeente gelegenheid God te dienen met de gaven die hij u toevertrouwde. En dan zingen we als slotzang Psalm 72 vers 11. En zingen we ons herhaalt amen, amen. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Gemeente, ga heen in vrede en ontvang in geloof de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u en jullie allen. Amen.